Goedemiddag gemeente, jongelui, gasten in ons midden, luisteraars thuis, allemaal hartelijk welkom in deze dienst op Oudjaarsdag. Deze dienst zal voor ons voorgaan dominee Breeman uit Zwijndrecht. Er zijn verder geen bijzondere mededelingen en we willen de dienst aanvangen door te zingen uit Psalm 91, de versen 1 en 2. De kerkraad wenst u een goede en gezegende dienst. Helemaal mis, ik zat er wat verder. Psalm 62, 1 en 4.
Onze hulp en onze verwachting, onze enige verwachting die is van u, Heere. Heere onze God, u die de hemel en de aarde gemaakt hebt, u die trouw bent, u die altijd leeft, u die nooit loslaat, ook maar één van de dingen, één van de werken die uw goddelijke handen begonnen zijn. En geliefde gemeente, ook alle gasten in ons midden, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hen die is en die was en die spoedig komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van de koningen der aarde. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Fijn dat we zo bij elkaar mogen zijn, gemeente, op deze laatste avond van het jaar. We willen verder gaan met het zingen van Psalm 91, de versen 1 en 2 in de Nieuwe Berijming. Heil hem wie God een plaats bereidt in zijn verheven woning. En God redt uw ziel van nood en dood. Hij heeft u aangenomen. Laten we die versen zingen. Samen een zegen bidden, gemeente. Heere onze God, barmhartige en genadige Vader, in onze Heer Jezus Christus, wij danken en wij loven u dat we vanavond, vanmiddag, zo bij elkaar mogen zijn. En wij geloven dat u ons samengebracht hebt. U kent het hart van ieder van ons. U weet waarmee ons hart gevuld is. U weet ook wat er door ons heen gegaan is het afgelopen jaar. Wat we aan vreugde of verdriet hebben ontvangen en moesten meemaken. Heere onze God, misschien zijn hier wel mensen in ons midden die een groot verlies hebben geleden het afgelopen jaar. En de wond daarvan is nog zo vers. Het doet nog zo zeer. De eenzaamheid lijkt elke dag wel meer te worden. Geef dat we in die nood en eenzaamheid ons werkelijk mogen richten op u. U bent een geweldige God. Een oneindig barmhartige Vader in onze Heer Jezus Christus. Wij danken u, Heer Jezus, voor de plaats die u bereid hebt in het Vaderhart van God. En dat u ons door uw geest uitnodigt om daar te zijn. Dicht bij het hart van de Vader. Als het ware op schoot bij de Vader. Wij danken u dat we samen gemeente mogen zijn. Gemeente naar uw naam genoemd. Geef dan ook, Heren, dat in de samenkomsten en in het samen zijn van de gemeente uw naam in het middelpunt staat. Uw lof wordt uitgezongen. Uw gemeente die geroepen is om uw lof te verkondigen. En we danken u dat u ons in die lofprijzing helpt door uw Heilige Geest. Zodat uw naam wordt groot gemaakt. Heer, geef dat we mogen zien dat zonde dit is. Dat we in plaats van op u gericht, op onszelf gericht zijn. Geef dat we daar een hartgrondige hekel aan krijgen. En dat we in die hekel daarover mogen groeien. Want wat een armoede als wij in het middelpunt staan en niet u. En wat een rijkdom als alle lichten op u mogen gericht zijn. Alle aandacht voor u. Uw Vader en uw Zoon en uw Heilige Geest. Heere, wilt u met ons zijn. Ook op een dag en een avond als deze. Als we ons in familiekring of in kennissenkring voorbereiden om een nieuw jaar binnen te gaan. In een onzekere tijd. En toch, als we in uw hand zijn, Vader, al is het dan misschien nog zo moeilijk, dan is het meer dan goed. Bekeer ons daarom. Doet u dat ook telkens weer opnieuw. Dat wij als gemeente en persoonlijk ook op een avond als deze mogen rusten in uw schuilplaats. Aan de voet van uw kruis. Terwijl we weten, Heer Jezus, dat u regeert en op de troon zit. En dat u alle macht is gegeven in hemel en op aarde. Jezus Christus is overwinnaar. Halleluja. Lof zij het Lam. Amen. Het gaat over de wandel met God in geloof. En ik wil graag een paar gedeelten lezen. U vindt ze ook op het liturgieblaadje. Is een stukje uit Genesis 5, vers 21 tot 24. Toen Henoch 65 jaar geleefd had, verwekte hij Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah verwekt had, 300 jaar. En hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. En Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God had hem opgenomen. En dan een paar versen uit de Judasbrief. Dat is een hele heftige brief. Er wordt heel duidelijk stelling genomen, hè, tegen de goddeloosheid die ook in de gemeente van Christus voorkomt. Dat was toen zo en dat is ook vandaag niet anders. Maar ik lees dat gedeelte ook met name over, omdat er iets over Henoch staat. Nou, het begint dan in vers 12 van de Judasbrief. Deze zijn de schandvlekken bij uw liefdemalen, zij die zonder schroom te samen feesten om zichzelf te wijden. Ja, dan zie je dat verregaande egoïsme. Wolken die geen water geven, daar ze door winden voorbijgejaagd worden. Bomen die in de laatste herfst geen vrucht geven. Tweemaal gestorven zijn ze en ontworteld. Wilde baren van de zee die hun eigen schande opschuimen. Dwaalsterren. Voor hen is de donkerste duisternis voor eeuwig weggelegd. En dan komt er wel een belangrijk punt. En ook over hen heeft Henoch de zevende van Adam af geprofeteerd, zeggende: zie, de Heer is gekomen met zijn heilige tienduizenden, om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken die zij goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Dit zijn de morrenden, mokkend om hun lot, wandelend naar hun begeerten, maar hun mond spreekt hoogdravend, als hij om des voordeels wil de mensen in hun gezicht vleien. En dan komen we heen nog tegen in de rij geloofsgetuigen in Hebreeën 11. Hebreeën 11. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt. Het geloof is ook het bewijs van de dingen die je niet ziet. Want door dit geloof is aan de oude een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Hierdoor werd van hem getuigd dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gaven, en hierdoor spreekt Abel nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag. Dat is dan de tekst. En hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd dat hij God welgevallig was geweest. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem, God, welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godspraak ontvangen had over iets dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin. En door dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de gerechtigheid die aan het geloof beantwoordt. En laten we als inleiding op de verkondiging zingen uit Psalm 101, de versen 1 en 2. We willen straks antwoorden, gemeente, met het zingen van een lied uit de schriftberijming. Lied 15, de versen 1 en 5. Ik zal Gods goede tierenheid vermelden, die in vroeger dagen zijn volk door de woestijn gedragen heeft. En Kanaan heeft ingeleid. En laat zien aan wie u niet belijdt, dat gij, o Heere, gisteren, heden en tot in alle eeuwigheden voor ons uw volk dezelfde zijt. Wandelen met God in geloof. En door het geloof is hij nog weggenomen, zodat hij de dood niet zag. En hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd dat hij God welgevallig was geweest. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes, het jaar 2011 is omgevlogen. Hoewel, ik denk voor jullie jongens en meisjes, is een jaar best wel lang, hè? Maar als je ook maar een beetje ouder bent, dan ervaar je dat wel. De tijd gaat ontzettend snel. Omgevlogen. En wij jagen en hollen, rennen en vliegen mee. Zeg, kwam het er bij alle drukte nog van? Waarvan? Nou, van wandelen. Wandelen met je partner, je vrouw, je man, je kinderen, je ouders, je vriend of je vriendin. Of hebben we geen tijd meer om te wandelen? Ik steek de hand in eigen boezem. Wandelen, ja, en dan is er ook nog het wandelen met God. Daar zullen we daar op deze laatste dag van het voorbijgegane jaar eens bij stilstaan. Wandelen met God. Als je bij zo'n onderwerp stilstaat, of eigenlijk liever gezegd stilgezet wordt, dan is het altijd fijn als we een voorbeeld voor ogen hebben. Want een voorbeeld maakt zo'n onderwerp praktisch. En leven is echt. En ik denk dat we het bijna allemaal wel weten. Het klassieke voorbeeld van wandelen met God in de Bijbel is, Henoch. Het staat er van niemand anders zo. En het staat er zelfs tot twee keer toe in Genesis 5, vers 22 en 24. En Henoch wandelde met God. En Hebreeën 11 maakt dan duidelijk, dat was een wandelen met God door in het geloof. Henoch wandelde met God in geloof. Nou, laten we eens kijken wat God daar nou van vond. Ik wil ook iets zeggen over de omstandigheden van die wandel met God. En ook over het einde van die wandel. Maar wat vond God daar nou van? In de tekst staat, voordat Henoch werd weggenomen, is van hem getuigd, hè, dat hij God welgevallig was geweest. Dat is dus van Henoch getuigd. Maar wie heeft dat getuigenis nou over Henoch gegeven? Wie zei dat nou van Henoch, jongens en meisjes? Zei Henoch dat van zichzelf? Zo van, de Heere God die moet wel heel erg tevreden zijn met mij en blij zijn met mij. Want moet je eens kijken hoe goed ik wel niet ben. Stel je voor, hè, dat zou toch goed waardeloos geweest zijn. Eigen roem stinkt, zeggen we dan. Maar van wie kwam dat getuigenis over Henoch dan wel? Van de mensen? Nou, misschien ook wel. Hè, want het valt heus wel op als je met God wandelt. Dat valt op in je gezin, in je familie, in de gemeente waar je bij hoort. Maar vooral de mensen in de wereld hebben daar vaak een hele fijne, scherpe neus voor. Of het echt bij je is. Of dat het allemaal naaperij is en gehuicheld. En we worden wel in de gaten gehouden als christenen. En dat geeft toch niet? Dat mag toch? Dat is juist een kans om een leesbare brief van Christus te zijn. Om te schijnen als sterren te midden van een krom en verdraaid geslacht, zegt de Bijbel. En toch, het boek, hè, het boek zit er niet ver naast als vertaald wordt. God zei van Henoch dat hij heel tevreden over Henoch was. Want het getuigenis over Henoch staat in heel direct verband met het wegnemen van Henoch. Met zijn opname door God. God gaf het getuigenis en God nam hem weg. Alles in de tekst wijst die kant op. God zei het. God was er zo ontzaglijk blij mee. Zo blij. En de Heere God heeft dat niet voor zichzelf gehouden. God heeft het Henoch nog tijdens zijn leven laten weten. Henoch, ik ben er zo blij mee. Ik zie je zo graag. Ik ga zo graag met je om. Ik trek zo graag met je op. Henoch, ik heb zo'n vreugde in de relatie met jou. En Henoch wandelde met God. En we denken dan vaak, nou dat moet toch wel heel fijn geweest zijn voor Henoch. Kon ik dat maar? Had ik dat maar? Maar laten we vooral niet vergeten hoe blij de Heere God ermee geweest is. Want hij wil toch wel zo graag met ons omgaan. En God weet wat daarvoor komt kijken. Alleen de Heere God, de Vader, heeft in zijn hart gevoeld wat dat moet gaan kosten. Zijn zoon, zijn geest en een gebroken vaderhart. Want voordat wij mensen wandelen met God, dat is wel zo bijzonder en zo'n wonder. Want zeg nou zelf, wandelen. Dat doe je toch niet zomaar met een wild vreemde meestal. En samen wandelen, dat heeft iets te maken met een relatie, een vertrouwensrelatie. En samen wandelen gaat elkaar ontmoeten vooraf. Je bent elkaar tegengekomen, je hebt met elkaar gesproken, je ziet wat in die ander. En dan zeg je, kom, zullen we samen een eindje omgaan. En je gaat met elkaar en je deelt je hart met elkaar. En breng dat nou eens over op onze natuurlijke positie voor God. En neem nou eens voor alle duidelijkheid die situatie vlak na de zondeval. En toen Adam en Eva direct na hun zondeval het bekende geluid hoorden, het geluid van de Heere God die in de hof wandelde in de avondkoelte, zoals God dat altijd deed. Wat gebeurde er toen, vlak na de zondeval? Liepen Adam en Eva God toen spontaan tegemoet, zoals ze dat tot nu toe steeds gedaan hadden? Heere God, bent u er weer? Komt u ons alweer opzoeken? Mogen we weer met u een wandeling maken? En zo ging dat voor de zondeval. Maar nu, hè? Hey Eva, we gaan wel in de struiken zitten, hè? Ik hoef jou zo nodig niet meer te zien, maar God al helemaal niet. Als we vluchten, dan ziet God ons misschien nog. Maar hier in de struiken, in het donker. Ja zeg, wandelen met God in het licht nu het zo donker is geworden in ons hart. Nooit een keer. En voordat God Adam en Eva wel moet wegsturen uit de hof, hebben Adam en Eva zichzelf aan de gemeenschap met God en aan het wandelen met God onttrokken. Dat is wat geweest voor de Heere God. Normaal kwamen Adam en Eva hem als zielsblije en gelukkige kinderen tegemoet gerend. En nou, als God moet roepen en hij moet nogal roepen, komen ze bevend van angst tevoorschijn. In plaats van spontane liefde, een brok geremdheid en geslotenheid van heb ik jou daar. En God zal gedacht hebben, zijn dat nou mijn schepselen? Mijn kinderen, mijn trots. Wat is dat voor God geweest, gemeente? En nog, want sindsdien zijn overal mensen op de vlucht voor God. En we verbergen ons in het struikgewas van ons eigen ik. Wie loopt er nou spontaan uit eigen beweging naar God toe? Als God niet naar ons zou hebben omgezien. Hoe vaak hoor je dat niet in het kerstevangelie? God heeft omgezien. De jonge Maria heeft het erover. De oude Zacharias heeft het erover. God heeft omgezien. Als hij van hem wegvluchtende mensen niet zou hebben ingehaald met het evangelie van zijn zoon. Als God ons mensen niet zou stilzetten door zijn woord en geest. Zouden we dan God ontmoeten? Nooit een keer. Laat staan dat we met elkaar zouden wandelen. Maar God, hè, God maakt dat wij hem tegenkomen. En God tegenkomen, dat is wel zo indrukwekkend. Dat vergeet je toch je leven lang niet meer. Zo is het toch? Ingehaald worden door de Heere God, terwijl je bij hem vandaan vlucht. Op je schouders worden getikt. Draai eens om, hier ben ik. God. Maar dat kan toch niet? Je wordt er nog bang van. Je gaat er van beven over al je leden. Je gaat er nog van huilen. Maar de Heere God loopt ons achterna. De Vader die we zo beledigd hebben. God die eigenlijk helemaal niets meer met ons te maken kon hebben. En God zegt, kom, wees niet bang. Kom, ga je met me mee wandelen. Dat God u en jou en mij uitnodigt om met hem te wandelen. He, op zo'n laatste avond, middag nog misschien, van het jaar, best wel goed eigenlijk om eens de balans op te maken. ja, over allerlei dingen, maar ook over dit, hè, wandelen met God. Kwam het ervan? En waarom niet? En hoe dan wel? En je moet toch niet in het opmaken van de balans blijven steken. Want dan word je of zelf voldaan van, dat je denkt, ik heb het aardig goed gedaan, of je wordt er compleet moedeloos van. Nee, laten we ons focussen op God. God nodigt. Kom, wandelen met mij. Dat heeft niks met goede voornemens aan onze kant te maken, gemeente. Maar dat heeft nou alles met Gods voornemen, met zijn liefde, met zijn plan, met zijn genade te maken. God, de God van Henoch. Hij neemt het initiatief. Hij trekt ons naar zich toe. Hij richt onze voeten op de weg van de vrede. Zijn weg, zijn vrede. De God van Henoch. Want je moet Henoch zelf niet in de hoogte steken. Je moet van Henoch niet zo'n heilige maken op eenzame hoogte. En dan vervolgens zeggen, ja, wat moet ik nou met Henoch als doorsnee kerkganger? Alsjeblieft zeg, Henoch was toch zeker ook niet wedergeboren voordat hij geboren werd? De apostel Judas heeft het in zijn brief, niet toevallig, over Henoch, de zevende van Adam. Ja, dat betekent het zevende geslacht, dat is duidelijk. Maar dat van Adam, dat is ook duidelijk. Henoch komt ook uit het nest van Adam. Het is net zo'n weglopen en in de struik zit er als Adam. Het geheim zit er niet in Henoch, maar in God. De God van Henoch, hij is dezelfde. Onveranderlijk. Dus zoals hij Henoch wilde ontmoeten, wil hij u en jou en mij ontmoeten. Zoals God met Henoch wandelen wilde, wil hij met u en jou en mij wandelen. Zoals God blij was met Henoch, wil hij vandaag blij zijn met u en jou en mij. God vindt het zo fijn als wij er zijn voor hem. Wandelen met hem. Maar hoe doe je dat dan en hoe gaat dat dan? Hoe ging dat dan bij Henoch? Nou, Hebreeën 11 geeft er licht over. Die wandel met God, dat God blij maken, daar hoort één woord bij. Het woord geloof. En als je daar goed naar kijkt, nou, dat geloof, dat is wel zo heerlijk, zo schitterend. In Hebreeën 11 wordt in verschillende voorbeelden, worden verschillende aspecten, verschillende facetten van het levende geloof belicht. Een schakel terug bij Abel, zie je dat Abel door het geloof gericht was op de enige grond, het enige fundament met zijn relatie tot God. Abel was gericht op het offer van de verzoening. Je zou kunnen zeggen, op Christus aan het kruis, nieuwtestamentisch gezegd. Bij Noach, een schakel verderop, zie je dat het vooral gaat om het knecht van God zijn. Het doen van de wil van God door het geloof. De gehoorzaamheid. Maar hierbij Henoch gaat het vooral om het kind van God zijn. Om de intieme gemeenschap. De levende Heer Jezus in mij en ik in Christus. Hierbij Henoch ligt alle nadruk op die hart-tot-hart relatie en communicatie tussen God en zijn kinderen door onze Heer Jezus Christus. Bij Henoch de intimiteit, de vertrouwelijkheid. En zicht hebben op het offer, als de enige grond van onze zaligheid. Leven als een kind met de Vader. Het doen van de wil van God. En dat allemaal door datzelfde geloof. Wat is dat geloof toch een schitterend cadeau van onze God. Nou, ook al is het waar dat wij allemaal door God ter verantwoording worden geroepen. Stel je nou toch eens voor dat we dat echte levende geloof zelf zouden moeten ophoesten. Stel je nou eens voor dat dit de sfeer zou zijn van Hebreeën 11. Hè? Dat hier zoiets zou staan als, let nou eens op die krachtpatser Henoch en op zijn ijzersterke vertrouwen op God. Als daarop gefocust zou worden, waar blijven wij dan? Maar het is compleet anders. Het levende geloof is een cadeau van God. Een gratis geschenk. En God maar duwen. Hè? Dat heeft hij al over het afgelopen jaar weer gedaan. God maar duwen om dat geloof ons in handen te geven. En God maar werken om dat gegeven geloof bij ons te laten groeien. Want het behaagt God. Hij is er zo blij mee als wij op zijn Zoon vertrouwen. En als wij ons in vertrouwen aan de Heer Jezus, hoe langer hoe meer overgeven. Dat geloof dat je op Jezus doet zien. Op zijn kruis. En weet hij deed dat voor mij. Dat geloof dat mij doet groeien. In verwondering. In dankbaarheid. In liefde. En want hoe langer je met God wandelt in geloof, Hoe meer je ontdekt en hoe meer je gaat danken. Hebt u daar ook al voor betaald, Heere Jezus? En daar ook al voor? En wie ben ik nou eigenlijk helemaal? O Heere Jezus. Dat geloof waardoor je gehoorzaam wil zijn van binnenuit. Om uw liefde dien ik u. Dat geloof waardoor er die intieme, vertrouwelijke omgang is. Zoals een aardse vader met zijn zoon kan wandelen. Een stugge tiener komt los, helemaal los. En de ene vraag rolt over de andere vraag. En als vader ben je daar toch zo blij mee. Mijn kind komt los. En als moeder, met je dochter misschien. Een beetje als vriendin. Schitterend als barrières wegvallen van valse trots en valse schaamte. En dat mogen we weten ook als kind. Vader en moeder hebben me lief. Ze wijzen mij niet af, wat ik ze ook vertel. Bij hen heb ik niets te verliezen. Ik kan ze helemaal vertrouwen. Dat het zo met God is. Met God en u en jou en mij. Je zegt, ik heb niets meer te verliezen, want door het geloof weet ik het. Ik was verloren, maar Jezus heeft voor mij betaald. Met zijn leven en zijn bloed. En ik heb me niets meer te verbergen, want God kent mij al lang door en door. Zo vertrouwelijk in geloof. Dat je zegt, ik wil de Heere alles vertellen. Ik wil alles aan mijn vader zeggen. Met mijn diepste geheimen, mijn vuilste zonden, mijn diepste conflicten. Doen wij dat? Alles wat je misschien naar beneden drukt. En wat je stoort. God hoort het zo graag. En het doet zo goed. Wandelen, de tijd ervoor nemen. In een jachtige en gejaagde tijd. De tijd nemen voor de Bijbel, het woord van God. Om het nog eens biddend en dankend te overwegen. Die grootheid van God en zijn genade, zijn liefde en zijn rechtvaardigheid. Wandelen met u alleen. Want al wandelend gaat je hart open. En je tong wordt losgemaakt. Want er is er één die luisteren kan. Jezus kan wel zo goed luisteren. Weet je dat nog van de Heer Jezus en de Emmausgangers? Die liepen daar maar in zak en as. En Jezus zei niets. Hij vroeg alleen maar waar het aan schortte. En dan komen ze los. Het opgekropte verdriet, de wanhoop. Het komt naar buiten. En Jezus luistert. En dan gaat de Heer Jezus ook praten. Dat doet hij ook. Dan gaat hij ze bestraffen over hun ongeloof. Want dat is ook zo. Maar vooral Jezus opent dan de Bijbel, de schriften. En hij openbaart, hij maakt zichzelf bekend. Gods verborgen omgang vinden, is echt waar hoor. Vinden zielen waar zijn vrees in woont. En het heil geheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreverbond getoond. Wandelen met God. En dat is niet alleen zeggen wat wij op ons hart hebben. Maar vooral ook luisteren naar wat de Heere God op zijn hart heeft. En dat is zoiets fantastisch. Dat is eeuwige liefde. Je zult God horen zeggen, ik heb je altijd lief gehad. En ik heb je lief. En ik zal je lief hebben. En uit reactie ga je hem prijzen. Vader, uw liefde. Heere Jezus, uw liefde. O Geest van God, uw liefde. Dat is niet in woorden uit te drukken. En je wordt het nooit saai en zat. Henoch, die was 300 jaar. Word je dat nou nooit zat, Henoch, zou je denken? En Henoch zou zeggen, nee, want Jezus' liefde is zo wonderbaar. Daar kun je niet overheen en daar kun je niet omheen en je kunt er niet onderdoor. Die liefde is zo wonderbaar groot. Henoch wandelde 300 jaar in de liefde van God. En door die liefde wandelde Henoch 300 jaar in de geboden van God. Geboden waar vandaag de dag iedereen zomaar tegen aanschopt. Geboden die met voeten getreden worden. Henoch heeft de geboden lief. Want hij zegt, dat is het gebod van mijn vader. Mijn Jezus. Met God wandelen, dat betekent dat ik kapitein af ben. En niet langer zelf aan het roer sta. Het lijkt wel eens heel zwaar. Er liep een keer een jongetje met een zak hout op zijn nek. Een hele stapel hout. Is dat niet veel te zwaar voor jou, joh? Zeiden de omstanders. Nee hoor, zei hij, want vader heeft het me opgelegd. Dat is wel mooi. Het kan ook moeilijk zijn als we heel wat hebben te versjouwen en te verstouwen. En de een heeft dat nog meer dan de ander. En dat je toch mag zeggen, het is niet te zwaar. Zoals een zuster uit onze gemeente, die hier in Dordrecht trouwens woont, een oude zuster, onlangs tegen mij zei na een beroerte, het is wel moeilijk, maar als je in vaders hand bent, is het toch goed. En misschien zeg je, dat is heel mooi hoor, we willen er geen woord van afdoen. Maar kan dat nou eigenlijk wel, hè, wat u doet? Zomaar een vergelijking trekken tussen Henoch toen en wij nu. Henoch leefde toch in een hele andere tijd, onder hele andere omstandigheden, in een hele andere primitieve cultuur, voor zover je al van cultuur kunt spreken. En wij leven in een high-tech wereld met supercommunicatiesystemen. Het is toch geen vergelijk? Ja, kijk, daar heb je het weer. Henoch die had natuurlijk alle tijd en ruimte om met God bezig te zijn in een uiterst dun bevolkte wereld. Er was natuurlijk niemand die hem achter de broek zat. Dan komt daar vandaag eens om. Die vandaag meedraait in het circus van de mammon, die wordt toch helemaal dolgedraaid. Nog even, en de 24-uurs-economie dient zich aan. En een verenigd Europa met alle offers die daarbij gebracht worden, staat voor een moderne Egypte met moderne slavernij. En kinderen opvoeden, dat lijkt wel steeds moeilijker en steeds zwaarder te worden. En door ultramoderne communicatietechnieken wordt mij elk moment de rust bijna ontnomen. De telefoon rinkelt, de digitale snelweg maakt mijn hoorn dol. En tussendoor hap en snap ik naar adem, naar lucht, naar... En u heeft het over het wandelen met God. Prachtig. Dat was goed voor Mozes en goed voor David en goed voor Henoch en goed voor Abraham. Het zijn schitterende verhalen, maar juist als we erdoor gegrepen worden, ervaren we pijnlijk de afstand. De immense teleurstelling, wij staan daar buiten, wij halen dat niet. En dan maar tot de conclusie komen, gemeente, dat het vandaag niet meer kan. Zo vertrouwen op God als Abraham, zo wandelen met God als Henoch. Laat ik er twee dingen van mogen zeggen. In de eerste plaats moeten we de tijd en de omstandigheden van iemand als Henoch niet op een bepaalde manier gaan inkleuren. Ja, alsof Henoch een eenzame kluizenaar geweest is, ver weg van het gewone leven. Want dat klopt van geen kant. Want we lezen in ieder geval van Henoch dat hij getrouwd is geweest. En dat hij een gezin had. En gezinnen waren in die tijd, hè, waarin God het menselijke geslacht aan het opbouwen was, echt geen één kind gezinnen. En Henoch, die zo intiem met God wandelde, zal zeker begrepen hebben dat hij zich aan zijn gezin en aan de taken in zijn gezin niet kon en mocht onttrekken. Dat hij juist in zijn gezin en tegenover zijn vrouw geroepen was om Gods profeet te zijn en Gods priester en Gods koning. Maar uit het geslachtsregister in Genesis 5 kunnen we nog wat opmaken. Henoch is naast vader in het gezin ook stamvader geweest, stamoudste. En dat betekende in die dagen dat je zo'n beetje van alles tegelijk aan je hoofd had. De stam besturen, dagelijks recht spreken. En ook al is de wereld nog niet oud, het is wel de wereld na de zondeval. Hij zegt, ik zou God wel willen vrezen en dienen als ik maar een andere werkring had. Als ik maar niet in zo'n goddeloze omgeving zat, echt. Is dat zo? Heb je daar last van? Wat kan het moeilijk zijn, zeker als je eenzaam bent in zo'n situatie? En toch, idealiseer Henoch nou niet. Want als het om die goddeloze omgeving gaat, Henoch, de zevende van Adam, leefde in precies dezelfde tijd als die goddeloze Lamech, de opschepper, de keiharde egoïst, de verbreker van het monogame huwelijk, zoals God het bedoeld had, de moordenaar. En ik wil niet ontkennen, gemeente, dat we vandaag in een verschrikkelijke tijd leven. Maar het was toen na de zondeval en na de zondvloed en voor de zondvloed ook erg. De Bijbel vertelt ons dat in die tijd de haat en de wrevel zo ontzaglijk groot was dat er geen natuurlijke liefde meer was. En de mensen sloegen daardoor ook toen elkaar dood om een kleinigheid. Het is de tijd waarvan God zegt dat de mensen zich en masse misgaan hebben. Grote zondaars voor God zijn. De tijd vlak voor de zondvloed lijkt als twee druppels water op de tijd vlak voor de wederkomst. En in zo'n tijd leefde en werkte Henoch. In zo'n tijd wandelde hij met God. Maar wat betekent dat nou voor zijn gewone dagelijkse leven? Hij liet Henoch die hele vloedgolf van secularisatie en van goddeloosheid dan zomaar over zijn stam heen komen. Nee, zegt Judas 14 en Judas 15, hij nog profeteerde. Hij gaf Gods woord door, op zijn tijd toegepast en toegesneden. Ernstige woorden, woorden waarin over de toorn van God over de zonde en de ongerechtigheid van de mensen werd gesproken. Woorden over Gods rechtvaardigheid en komende gericht. In het geloof is een soort van verrekijker, in het geloof zag Henoch God al zitten op zijn rechterstoel. En dan spreekt hij indrukwekkende woorden. Door datzelfde geloof waarmee hij met God wandelde, zag Henoch het helder en klaar voor zich. Zie, de Heere is gekomen. Hij zag God al als gekomen met zijn heilige tienduizenden. Om over alle mensen de vierschaar, om de rechterstoel neer te zetten voor alle mensen. En alle goddelozen te straffen voor alle goddeloze werken die ze goddeloos bedreven hebben. En voor al de harde taal, dat is ook herkenbaar, de harde taal die goddeloze zondaars tegen hem hebben gesproken. Steeds dat woordje al. Vanuit de wandel met God haat Henoch de zonde. Hij kan de ongerechtigheid niet verdragen. Hebt u dat ook? Heb jij dat ook? Je zegt, dat kan ik niet. En hij zei heel eerlijk, mensen, God komt. De rechter staat voor de deur. Dus Henoch is in zijn tijd, vlak voor de zondvloed, al bezig geweest met de komst van de Heer. En hij wist van Gods genadig komen tot zijn hart. Ook van zijn rechtvaardig komen op de wolken. Heel diep in het Oude Testament. Maar het was voor hem duidelijk, wie God niet kent en aanbidt als genadige vader, ontmoet hem als een wrekende rechter. Dus je moet Henoch nog niet apart zetten. Hij zou zomaar in onze tijd kunnen leven. Dat is het eerste. Het tweede is waar je op moet letten. God verandert niet. De God van Henoch is vandaag na duizenden jaren precies dezelfde. Hij biedt ons dezelfde relatie aan. Hij wil hetzelfde geloof aan ons kwijt. Dezelfde intieme wandel. Hetzelfde zicht en uitzicht op zijn komst. De toekomst van de Heer Jezus. Nou, als we op Henoch blijven focussen, dan ervaren we een diepe kloof. In tijdsbeleving, in mogelijkheden om te wandelen met God. Maar als je op de God van Henoch focust, en op de Heilige Geest van de Heere God, dan zeg je, ja, maar die geest die overbrugt alle afstanden. En tenslotte wil ik wel iets zeggen over het einde van die wandel. Ja, want daar gaat het ook over in onze tekst. En dat is toch ook wel iets dat ons aanspreekt op Oudejaarsdag. En we hoeven echt niet somber of naargeestig te doen en te zijn om op een dag, op een middagavond als nu, na te denken over de dood. Ons sterven, de wederkomst van onze heiland. Ja, zeg je, maar ja, daar kunnen we toch niet naar Henoch kijken, want dat is bij Henoch nog wel heel bijzonder gegaan. Zoals het bij Henoch is gegaan, Henoch is nooit gestorven. Hij heeft de dood niet gezien. Hij wandelde met God in de tijd. En al wandelend is hij zo dicht bij de eeuwige God gekomen. Toen was het eigenlijk nog maar één stapje. En God trok hem de grens van de eeuwigheid over. God nam Henoch weg. Weggenomen. Het staat er tot 3 keer toe. Ik hoorde eens van een godvrezende moeder die een gehandicapte zoon had. En die was erg ziek. En ze vocht in het gebed met haar vader in de hemel. Dan zegt ze, ja, vader, u houdt zoveel van mijn jongen, hè? U wilt hem zeker bij u hebben, maar ik wil hem nog hier hebben. Dat is mooi, hè? God hield zoveel van Henoch. En Henoch zoveel van God. Op een dag werd het Henoch te veel. Overweldigd door Gods liefde werd hij Gods heerlijkheid binnengetrokken. Toen was Henoch nog niet oud, hè? 365 jaar, dat was jong voor die tijd. Omgerekend, de mensen werden bijna 1000 jaar. Denk maar aan Adam en Methuselah. Was hij eigenlijk nog maar 1 jaar of 30? Een jonge man in de kracht van zijn leven, weggenomen. Het is niet zomaar, gemeente, dat Henoch, die zo verlangd heeft naar de komst van de Heere God, plotseling werd weggenomen. Want zo is dat plotseling worden weggenomen van Henoch op zichzelf ook een voorbeeld, een profetie. Zoals Henoch toen werd weggenomen, zo zal het zijn op de dag dat onze heiland terugkomt. Dan zullen de gelovigen die dan nog leven, in een punt van de tijd veranderd worden. En Paulus beschrijft in 1 Thessalonicenzen 4, dat er dan nog in leven zijn de gelovigen, die nog op aarde zijn, opgehaald zullen worden door Jezus met zijn heiligen. Jezus met zijn engelen en met Gods kinderen in de hemel. En daarna zullen wij levende, door de liefde en het verlangen gedreven, daar rekende Paulus zichzelf ook bij, dan zullen wij levende die achterbleven samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heere wezen, weggevoerd en weggenomen. Dus zelfs als het over dat bijzondere einde van Henoch gaat, hoef je niet per definitie te zeggen, ja, maar dat maken wij toch nooit zo mee. Want als Jezus komt, dan zal het zo zijn. Weggenomen, wat heerlijk voor Henoch. Opgenomen en bevorderd in Gods heerlijkheid. Het staat wel eens op een rouwadvertentie. En op een rouwkaart. Zonder doodstrijd en zelfs zonder dood uit het machtsgebied van Satan, overgegaan in het koninkrijk van God. Een land van louter licht en vreugde. Wat heerlijk voor Henoch. En voor zijn vrouw en zijn kinderen dan. En voor zijn stamverband. En voor, reken maar, een geweldige slag. Dat hebben ze ook niet zo 1 maar 1, 2, 3 kunnen verwerken. Er is naar Henoch gezocht. Want er staat, hij werd niet meer gevonden. Zijn vrouw zal hem gemist hebben. Zijn wijsheid, zijn profetische raadgevingen, zijn liefde. Zijn kinderen zullen hun toch nog jonge vader gemist hebben. Wat een verdriet. En zo verdriet, dat soort verdriet kan ook zomaar bovenkomen op een dag als vandaag. Ook onder ons. Mijn vrouw of mijn man, vader en moeder, die ons voor zijn gegaan in de dienst van God. En God gaat met ons verder. Hij wil met ons wandelen. Soms zie je dat maak je wel eens mee, dat bij het overlijden van een godvrezende man of vrouw, degene die achterblijft, meer zelfstandig wordt in het vertrouwen op God. Soms zie je dat gebeuren bij weduwnaren en weduwen. Dat we des te meer beseffen hoe afhankelijk we zijn in onze wandel met God alleen. Alleen afhankelijk van Hem. Want we hebben die ander niet meer als klankbord. Hoe moeilijk dat ook is, soms zit er ook vooruitgang in. Maar wat hebben ze Henoch gemist? De samenleving ook. Ze hoorden Henoch niet meer zeggen, de Heere komt. En zijn vijanden die hem 100 keer doodgewenst en gevloekt hebben, ze zullen hem gemist hebben als kiespijn. Ze hadden ook deze profeet van God natuurlijk veel liever eigenhandig doodgeslagen. Maar ze hebben het nakijken. En zo hebben de duivel en zijn helpers in feite toch altijd het nakijken. Zelfs dwars door vervolgingen en folteringen heen neemt God zijn kinderen op en haalt ze thuis. Oh, het is toch zo geweldig om te wandelen met God, gemeente. Doet u dat en jij? Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. En je leeft gewoon verder, je wou gewoon zo het jaar uitgaan en weer ingaan, het volgend jaar. Ongelooflijk. Dat is nou echt onvoorstelbaar. Hoe kun je, en misschien moet ik ook wel zeggen, hoe durf je? Want de rechter van hemel en aarde kun je toch niet ontlopen. En waarom zou je toch? De God van Henoch is de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij wacht op u en jou. En zometeen gaan we het ene jaar uit en het andere jaar in. Maar God biedt ons zijn vriendschap aan. Zullen we wandelen met God in Christus, in de liefde, door zijn geest, totdat Hij komt. En als Hij komt, dan zullen wij levende niet sterven, maar weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heer wezen. Vermaan elkaar, als dat nodig is. Vertroost elkaar met deze woorden. De Heere is nabij. Amen. Zullen we samen danken en bidden, gemeente. Dank u wel voor het feit dat u uw hart met ons wilde delen, Vader. En dat u tegen een ieder van ons zegt, dat wil ik. Ik wil met je wandelen. Ik wil je in mijn tegenwoordigheid hebben. In mijn licht. Overweldigd door mijn liefde. Daarvoor heb ik mijn zoon gestuurd en gezonden. Tot verzoening van al je zonden. Tot heelmaking van heel je leven. Tot herstel. Heren, wat moet dat moeilijk voor u zijn? Sinds de zondeval in het paradijs komen de mensen niet meer spontaan naar u toe. We maken u voor van alles en nog wat uit en we verdenken u aan alle kanten. En als het ons tegen zit, dan zwaaien we zomaar met onze vuisten naar de hemel. Dat is wel een algemeen beeld. En u zegt, ik wil met je wandelen. Kom bij mij. Schuil bij mij. Blijf in mij. Heere onze God. Wij danken u. Dat u ondanks al onze ontrouw. En misschien moeten we ook zeggen, ondanks onze slordige levenswandel, toch dat aanbod krijgen. Vanavond. Wat een aanbod. Wat een liefde, wat een prijs. Heer, u kent ons. In de drukte van ons bestaan. De gehaastheid. Het ene programma dat over het andere rolt. Op ons werk, in het gezin. Maar ook als we alleen zijn. De tijd vult zich zomaar op. Vader, wij bidden u. Geef dat wij een gemeente mogen zijn die leeft bij uw woord en van uw woord. En dat die geweldige belofte van u, uw genadige beloften die in Jezus Christus ja en amen zijn, mogen klinken. Dat we elkaar daarmee bemoedigen. Als we jong zijn en als we ouder zijn. Hoe vaak gebeurt het nog? Dat we maar niet allerlei algemene dingen naar elkaar roepen. En praten over programma's die we zien en dingen die we gehoord hebben of dingen die we meemaken. Maar dat we ook en daarbovenuit elkaar wijzen op uw komst. En dat we elkaar dragen voor uw troon. En elkaar helpen en zeggen, joh, maar leef nou uit die komst van Jezus in het vlees. Laat Jezus Christus, die gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde is, vertrouwd met je worden. En vertrouwd met je zijn. Wandel met hem in het licht. Heer, u weet dat er heel wat op ons afkomt. En dat we ook heel wat op ons laten afkomen. De worsteling in onze gezinnen. Onze studie, het werk. De afleiding, de ontspanning. Vinden dat we recht hebben om te genieten. Maar het wandelen met u. Al die dingen die op zich niet verkeerd zijn. Maar niets te betekenen hebben zonder de wandel met u in geloof. Heer, we willen u danken dat we gemeente mogen zijn. Van u. Wij bidden u om een eigen herder en leraar. Ook in deze gemeente van Dordrecht. Wilt u de inspanningen en het werk dat daarvoor verzet wordt, zegenen. Maak ons als gemeente en kerkraad daarin ook heel afhankelijk van u. Ik wil u danken dat we zoveel van u gekregen hebben in het afgelopen jaar. Van u en ook in en met elkaar. Allerlei kringen die mochten draaien, verenigingswerk, het samenkomen in de gemeente. Zoveel momenten om rondom uw woord bemoedigd te worden, elkaar te ontmoeten, elkaar bij de hand te nemen, ook samen te wandelen met u. We danken u dat dat nog kan in een betrekkelijk vrij land. Al proeven we de ondertoon wel. Mensen die het misschien ook wel zeggen, dat ze dood en doodziek worden van al dat geloof en dat gedoe. En soms hebben ze nog gelijk ook. Want het lijkt er zo vaak niet op. Dat uw gemeente leeft uit de bron. Heere, leid ons terug tot de bron. Uw Zoon. Uw Geest. Dat wij net als Henoch in uw naam mogen wandelen. Een gemeente vol met Henochs. Dat moet toch wel een krachtgemeente zijn. Kracht van omhoog. Kracht van boven. Ik wil u bidden, Heere, voor mensen onder ons, broeders en zusters, die diep lijden onder eenzaamheid. Misschien zitten we wel vast in verslaving of verslaving. Schamen we ons naar en zijn we geïsoleerd. Als een ander eens zou weten waar ik in mijn nood mee bezig ben. Heer, wilt u ook die dingen doorbreken. Dat we ook mensen mogen vinden die van u houden en van ons houden als we in verslavingen vastzitten. Die ons bij de hand nemen en ons helpen. Wat voor soort verslaving het dan ook mag zijn. Wil u bidden, Heer, voor de wereld waarin we leven. Een volkerenwereld op drift. Het is een rumoerige zee aan het worden. De natie. En we weten het ook wel vanuit het boek Openbaring en vanuit de andere delen van uw woord. Het gaat door weeën heen. Maar het gaat wel naar de volleinding toe. Niet het einde. Het loopt niet af. Slecht. Maar het loopt zo geweldig goed af voor een ieder die u vreest. Ja, het loopt slecht af als wij weigeren om te wandelen met u. Als we zeggen, ik ga mijn eigen gang wel. Laat mij toch. O Heer, wat moet het dan slecht met ons aflopen. Maar in het wandelen met u, er is zo'n perspectief. Het gaat naar de volleinding toe. Een gerenoveerde wereld. Een aarde waarop u komt wonen. Onder een open hemel. Vol van uw glorie en uw liefde. Een wereld gelouterd door het vuur heen. Als alles wat naar egoïsme en zonde ruikt, zal zijn weggenomen. En we voor altijd in uw licht zullen wandelen. Heere, trekt u ons daar naartoe. We bidden u voor uw volk Israël. En we geloven dat u nog een bijzondere plek voor hen heeft. Een bijzondere toekomst ook voor uw volk. En voor Jeruzalem hier op aarde. Heere, geef ook dat uw volk op die toekomst met u voorbereid mag zijn en worden. We danken u, Heere, dat u zelf op de troon zit. En dat u regeert. En dat u onveranderlijk bent, zelfs als deze oude wereld wordt ingewisseld voor een nieuwe wereld. U bent dezelfde. In uw genade, in uw ontferming en ook in uw rechtvaardigheid. Heere, geef dat we het elkaar mogen toeroepen. Zo aan het eind van het jaar, dat het ook de sfeer van de avond mag bepalen. Kom, ga je mee naar het koninkrijk van onze God. Want de Heere, zij heen nogal, is gekomen. Met zijn duizenden heiligen. Hij heerst vanaf de troon. Hij spreekt recht. Hij schenkt genade. Amen. Moment van inzameling van de gaven. De gemeente, u ziet dat de rondgang bestemd is voor de kerk. We zingen staande gezang 429. We willen ons geloof belijden met woorden van zondag 10. En ons slotlied is uit gezang 397, de versen 1, 3 en 6. Gemeente, laten we het beleiden op de drempel van een nieuw jaar. Best wel veel onzekerheid die in de lucht hangt. Maar zondag 10 zegt, wat versta je nou onder de voorzienigheid van God? En laten we het daar ook eens over hebben. Nou, de almachtige en overal tegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand voortdurend in stand houdt en zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja, alle dingen ons niet bij toeval, maar uit Gods vaderlijke hand toekomen. En waarom is dat nou zo belangrijk? Om te weten dat God alles geschapen heeft en dat hij ook door zijn voorzienigheid de dingen in stand houdt. Nou, om in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar te zijn en voor de toekomst een goed vertrouwen te hebben op onze getrouwe God en Vader, in de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn liefde zal scheiden. Omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn dat zij zich tegen zijn wil niet roeren of bewegen kunnen. Amen. Vrede en wandel aan Gods hand het oude jaar uit en het nieuwe jaar in. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze hemelse Vader, en de troostvolle en intieme gemeenschap van God de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. Amen.